Hey, welkom bij wat een atypische podcastaflevering zal worden, omdat wat je zo meteen te horen krijgt eigenlijk buiten categorie valt. Wie mij volgt op sociale media of wel eens naar Radio 1 luistert, die weet dat we een tijdje al terug zijn in het land, terug zijn in België. En met we, dan bedoel ik mezelf en mijn vrouw en twee kinderen. En ik weet het, dat kwam voor veel mensen als een verrassing, dat besef ik. En ik heb daar tot nu toe ook weinig over willen zeggen. Ik wachtte eigenlijk op het juiste moment tot het stof wat was gaan liggen, vooral ook in mijn eigen hoofd, om daarover te communiceren. Wel, nu kan en nu wil ik daar iets over zeggen en dat gebeurt dus via deze podcast. Ik heb de afgelopen maanden een audiodagboek bijgehouden en gesprekken ten huize Roels opgenomen. Onuitgegeven klank dus die ik wilde houden om in een speciale podcast te gieten over onze terugkeer en daar luister je op dit ogenblik dus naar. Ik heb er lang aan gewerkt en ik heb eerlijk gezegd ook lang getwijfeld om dit te publiceren, omdat het uiteindelijk ook een erg persoonlijk en bij momenten een erg emotioneel verhaal is geworden. Maar goed, ik zal het dan toch publiceren in zijn geheel, omdat ik jullie beloofd had om via deze podcast iets te vertellen over onze terugkeer, het relaas van onze terugkeer naar België te doen. En omdat een podcast, vind ik, net dat persoonlijke en intieme medium kan zijn. Het is een aardig brok geworden, dat kan ik je nu al wel zeggen, dus ga er gerust even voor zitten. Dit is dus het verhaal van onze terugkeer uit Canada. Het is even over middernacht, op 1 januari 2015. De start van een nieuw jaar, de start van wat een scharnierjaar zal worden. Want we mogen dan wel in feeststemming zijn in die allereerste minuten van 2015. We weten dat in dit nieuwe jaar enkele belangrijke knopen moeten worden doorgehakt. Of beter gezegd, één belangrijke knoop. Want dit jaar draait maar om één vraag. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Should I stay or should I go? Blijven we met andere woorden in Canada of niet? Dat die prangende vraag net dit jaar per se beantwoord moet worden, heeft alles te maken met een aftelklok die 5 jaar geleden in gang werd gezet. Eigenlijk werd de vraag bijna 5 jaar geleden al gesteld en hebben we tot nu toe kunnen wachten met antwoorden. Als VRT-medewerker heb je namelijk recht op loopbaanonderbreking voor enkele jaren. Je mag dus even de pauzeknop van je carrière indrukken. En dat voor maximum 5 jaar. Na die loopbaanonderbreking kan je gewoon terug aan het werk. Niet noodzakelijk op dezelfde plaats, maar goed, je hebt wel dat vangnet waar je dus op terug kan vallen. Dat is een regeling die je in Noord-Amerika ook heel moeilijk uitgelegd krijgt trouwens, maar dat is dan weer een andere discussie. En van die optie heb ik dus gebruik gemaakt in februari 2011, toen we onze biezen pakten in België en richting Canada trokken. Dit was mijn laatste werkdag op de VRT, zo klonk mijn afscheid op Radio 1 toen.
Zeven voor zeven, Milo en Going to Canada. En laat dat nu net zijn wat ik van plan ben. Ik heb jullie jarenlang met heel veel plezier door het nieuws van de dag geloodst. Maar nu is het tijd voor iets anders. Het is tijd voor Canada. Prettig weekend. Blijf Radio 1 trouw. En tot nog eens. Dag.
Canada van Milo wuifde me uit, net als vele collega's, vrienden en ook heel veel luisteraars. Het was een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb gedaan. Mijn oude liefde, radio, mijn passie, de rug toekeren. Maar hoezeer ik ook wist dat ik mijn droomjob zou gaan missen, ik had wel een andere droom, wonen en werken in Canada. Een land dat al jaren tot de verbeelding sprak en de ene droom werd dus ingeruild voor de andere droom. Radio ging in de diepvries en daar kwam Canada. Eind februari 2011 kwamen we toe in Montreal, waar we officieel onze verblijfsvergunning kregen. De stempel van Landed Immigrants in ons paspoort dus, want zo gaat dat. Als je als immigrant toestemming krijgt om naar Canada te komen, dan is de eerste plaats op Canadese bodem waar je toekomt je officiële landingsplaats, zoals dat dan heet. In ons dossier zit dus die befaamde en felbegeerde stempel van Montreal. En ik koester die pagina in mijn paspoort tot op de dag van vandaag. Van daaruit ging het dan naar onze eindbestemming, Moncton, in de oostelijke provincie New Brunswick. En dan, fast forward, exact 2 jaar. Vooruitspoelen dus tot februari 2013. Voor onze deur in Moncton staat op dat ogenblik een verhuiswagen met bestemming Toronto. Na 2 jaar oostkust trekken we richting de grootste stad van Canada. Moncton achterlaten was geen makkelijke beslissing. Op korte tijd had die stad ons in de armen gesloten. We waren er perfect geïntegreerd, de kinderen gingen naar school, we hadden beide een vaste baan. Veel vrienden ook en we kenden de regio ondertussen op ons duimpje. Atlantis Canada is in veel opzichten een geweldige plaats om kinderen groot te brengen. De lucht is er kraakzuiver, de mensen ontwapenend vriendelijk, criminaliteit onbestaande en huizen spotgoedkoop. Puur in alle opzichten dus. Maar met vriendelijkheid betaal je nog geen rekeningen. Zowel mijn eigen achtergrond als die van Mirjam, mijn vrouw, is communicatie. En in Moncton waren jobs in onze sector niet dik gezaaid. Als je objectief kijkt naar de mogelijkheden voor onze opleiding en ervaring, dan kom je bijna automatisch terecht in de grootstad Toronto. Bovendien wilden we na die 2 jaar ook wel eens een ander deel van dat onmetelijke land Canada ontdekken. In werkelijkheid hadden we onszelf 2 jaar de tijd gegeven om een eerste balans op te maken. Die balans was na Moncton positief, dat wel, maar we hadden niet het gevoel dat ons Canada-verhaal al afgelopen was. En dus werd het Toronto. Een immigratie binnen een immigratie trouwens, want Toronto ligt op 2 dagen rijden van Moncton. 1600 kilometer in een totaal andere provincie. En dus begin je bijna helemaal opnieuw. Een nieuw huis, op zoek naar een nieuwe job, een nieuwe school voor de kinderen, een nieuw netwerk van vrienden dat je moet uitbouwen. Een nieuw leven, enfin, alweer. Maar ook dat lukte. Ik kwam terecht bij Grand Challenges Canada en Mirjam had een baan op een half uurtje rijden van huis. Onze kinderen gingen naar school, we amuseerden ons, we kregen nieuwe vrienden. Life was good. Maar ook daar vloog de tijd. En ondertussen bleef de klok wel tikken. En langzaamaan waren er 2 dingen die begonnen te knagen. Niet overdreven of levensbedreigend of zo, maar toch, het knaagde. 1. Een sociaal leven. Het duurt lang voor je een netwerk van vrienden en kennissen opbouwt. Als je kijkt naar veel van onze vrienden die we in België hadden, gaan veel van hen terug naar de schooltijd of naar de jaren op de universiteit of net daarna. En zoiets duurt heel lang om terug op te bouwen in een ander land. Een land waar je eigenlijk geen gemeenschappelijke geschiedenis hebt met je nieuwe vrienden. Goed, natuurlijk hadden we wel vrienden waar we op konden steunen, maar het is toch anders dan in België. Iets gaan drinken, lekker lang uit gaan eten, weekendjes weg met vrienden, dat soort dingen, het zat er niet zoveel in. En ook familie heb je niet in Canada. De kinderen zien hun grootouders alleen via Skype en het concept neven en nichten is hen bijvoorbeeld ook onbekend. En een tweede reden is de radio. Ik ben en blijf een radiobeest. Dat heb ik de afgelopen jaren meer dan ooit beseft. Ik probeerde het radiovirus actief te houden door dingen in te lezen vanuit Canada of door ook deze podcast te maken bijvoorbeeld, maar dat is toch niet hetzelfde. Op grote nieuwsmomenten zou ik een arm hebben gegeven om toch terug in die studio te kunnen staan. Ik miste mijn oude liefde. Ik miste de radio. Heb je dan niet geprobeerd om daar radio te maken, was een vraag die ik vaak te horen kreeg. Wel, weinig mensen weten het misschien, maar ik heb officieel ooit 2 dagen gewerkt voor CBC Radio, de publieke openbare omroep. Ik heb toen zelfs een verslagje mogen maken over de hoge brandstofprijzen in New Brunswick en dat is ook uitgezonden in het middagnieuws. Dat klonk toen zo, de klank is abominabel slecht, maar ik hoop dat je het verstaat.
The CBC's lolly rolls in the streets in Moncton. We found motorists are finding it hard to adjust.
Business as usual at gas stations along Mountain Road. A scene not much different from a year ago. Except, of course, the price. Gas has gone up steadily for the past 8 months. This is the highest they've been since September 2000.
Load rules dus op CBC Radio. Enkele dagen na die freelance opdracht kreeg ik een vaste job aangeboden als immigratiemedewerker ergens anders en heb ik die vaste baan dan maar gekozen boven de onzekere freelance opdrachtjes bij de CBC af en toe. Sindsdien heb ik nooit meer iets gedaan voor de Canadese radio. Want op dat ene verslagje na is het bijzonder moeilijk om professioneel radio te maken als inwijkeling in Canada. Kijk, ik kan zeggen dat ik perfect Engels spreek, maar ik ben geen native speaker. Ik heb een accent en ik zal ook altijd een accent blijven hebben. En voor radio is dat een probleem. Wij hier in Vlaanderen zouden het moeilijk hebben met iemand als Nigel Williams die het radionieuws elke uur leest. Begrijp me niet verkeerd, Nigel spreekt perfect Nederlands, maar je blijft dat accent wel horen. En dat werkt ook in omgekeerde richting. Lode Rules zou op Engelstalige radio altijd blijven klinken als een niet-Engelstalige. En in ons beroep In radio moet je de finesses van een taal mee hebben. Het is ofwel goed ofwel slecht. Er zit eigenlijk weinig tussen. En dus kwamen twee dingen onvermijdelijk samen in de perfecte storm begin 2015. Het gemis van de radio en de loopbaanonderbreking die afliep in oktober. En in deze waren er eigenlijk maar twee opties. Terugkeren naar België en opnieuw voor de VRT gaan werken of in Canada blijven en mijn ontslag bij de VRT geven. Daar een beslissing over nemen is een lang en moeilijk proces geweest. Voor ons allemaal, want we moesten deze knoop als gezin doorhakken. Je gaat praten, veel praten, en op den duur begin je gekke dingen te zeggen. Je gaat bijvoorbeeld absurde lijstjes maken over dingen die je niet zal missen in Canada.
Ja, een aantal dingen die in België beter zijn, denk ik, is nog altijd gezondheidszorg, hè. En het sociale vangnet, dat je hier toch iets minder hebt. Het onderwijs heb ik tot nu toe, ja, zo de indruk dat dat toch ietsje meer beter georganiseerd is, iets gestructureerder, wat strenger, wat strikter.
Oh ja, niet noodzakelijk beter, maar gewoon anders. Maar beter, ja, georganiseerd, meer discipline.
Dat, ja, natuurlijk. Maar misschien is dat ook omdat wij gewoon dat gewoon zijn. Hè, en,
ja, we hebben zelf Belgisch onderwijs genoten natuurlijk. Maar.
Ja. Ja, wij vinden natuurlijk eten beter in België, hè. Je moet het allemaal precies zo snel gaan.
Er is een zeker Bourgondisch kantje aan elk van ons, denk ik. Hè? En dat hebben we hier totaal niet. Hè? Ja. Dus zo nog eens iets gezellig gaan eten met vrienden. Of genieten van een maaltijd. Of genieten van drank bijvoorbeeld. Dat zit er hier niet. En hier is het allemaal snel, snel, snel.
Ja, precies. Toch iets.
En nog terwijl dat je de laatste brok aan binnenkouwen zij, staat de serveus daar al met de rekening. Het is niet dat het hier slecht eten is, voor alle duidelijkheid. Hè? Want ik heb hier ook al fantastisch goed gegeten. Maar het is zo dat het Bourgondische sausje erover, dat zo het goed leven van het eten en het drinken. En er mag al eens wat wijn vloeien ook bijvoorbeeld. Dat heb je hier niet. Hè?
Nee, ja.
Maar er zijn ook evengoed andere lijstjes met dingen die je wel zal missen.
Canadese vriendelijkheid, hè. De mensen zijn zo oprecht vriendelijk en goed, en de goedheid van de mensen. Ik wil daarmee niet zeggen dat Belgen allemaal slechteriken zijn. Maar ik sta er toch altijd zo van te kijken hoe fantastisch de mensen hier zijn. En
er is een soort ingebakken goedheid.
Ja, ja. Ik heb hier precies ook nergens bang of schrik of ik moet mijn geld niet bijhouden of ik moet niet, zelfs niet in downtown Toronto en in een drukke winkel, zeker waar wij nu hier zitten, een community center om de hoek, om de Haverklap. Als we willen gaan zwemmen, kunnen we kiezen uit 15 in de buurt tegen de community centers. Die zijn allemaal spiksplinter nieuw en daar heb je alles wat je maar wilt, een zwembad, een sauna, een fitnessclub, squash.
Ja, zoals gezegd, gloednieuw, spiksplinternieuw. De infrastructuur is gewoon zoveel beter, hè, wat dat betreft. Het weer.
Och, het weer, ja.
Dan blijft het vreemd als mensen dit horen en ons liedjes horen doen over het weer in Canada, maar.
Nu, ik ga wel de sneeuw. Het rijden in de sneeuw, 4 maanden aan een stuk, niet missen. Maar dat is natuurlijk ook enkel als er een snowstorm is. En de Walmart ga ik missen.
Dat je alles daar kunt krijgen.
Een one-stop shop, hè. Alles, hè. Alles wat ik nodig heb voor de kinderen, voor de school te gaan, voor
autospullen, potloden,
alles,
dieren, alles. Voeding, flatscreens,
eten,
brood.
Daar ga ik moeten vanaf kicken dan, hè, van de Walmart-verslaving. En ook het Canada-gevoel. Zo. Dat je in alle media heel vaak hoort, we as Canadians and Canada is our land. En de Canadians.
Waarbij
een samenhorigheidsgevoel, zo van wij Canadezen. nieuwe Canadees of oude Canadees. Je bent Canadees en je voelt je deel. Ik denk dat het lijstje langer is van Canada dan dat van België.
Er kwamen tientallen van die terugkeergesprekken. Thuis, in de auto, onderweg, via e-mail, via geanimeerde gesprekken op de meest onmogelijke momenten. We hebben het er ontelbare keren over gehad. Maar altijd kwam het eigenlijk weer neer op hetzelfde.
Ja, ik denk dat je... Ja, je zit in hart en nieren een radiomens. En ja, en dat je daar altijd naar terug zult keren.
En wat in het begin een zeer abstracte en vrijblijvende denkoefening was, werd met elk gesprek een beetje concreter en langzaam maar zeker schoven we op richting beslissing. Zonder het met zoveel woorden te zeggen, hadden we in ons hoofd na een tijdje wellicht de beslissing al genomen. En dat werd ook steeds duidelijker in onze gesprekken.
Oké, we lopen, dus alles wat je nu zegt kan en zal tegen u gebruikt worden. Dus de vraag is, gaan we terug of blijven we hier?
Ja, ik denk dat de beslissing al gemaakt is. Hè.
Hoezo?
Ja, jij en je good job, hè.
Is dat alleen?
Ja, één, je job, maar twee ook familie en vrienden. Hè.
Dus het is mijn good job en het is het sociaal leven dan een beetje?
Ja.
Nochtans hebben we hier ook vrienden, hè. Ik bedoel, we hebben hier ook een sociaal leven. Hè. We zien hier ook mensen regelmatig. Hè.
Ja, maar in België ga je zo meer iets afspreken. En ik al alleen met mijn vriendinnen en jij alleen met je vrienden en zo. Hier in Canada is dat eerder gewoon in familieverband. En ja, gewoon. Dus ik denk dat we dan een beetje zoiets beginnen te missen aan een tijd. Hè.
Maar dus, had ik een andere job gehad, was ik computerprogrammeur geweest of fotolaster of automechanicus of... Dus eigenlijk een beroep dat je overal kunt uitoefenen. Waren we dan hier gebleven of niet?
Ik denk het wel. Of toch nu nog niet teruggekeerd. Maar ik denk dat je het dan
uitstelt. Ja.
Ja, dat je het dan gewoon
dat
uitstelt.
Nog eens 2 jaar bij doen. En dan nog eens 2 jaar.
Ja, nee. Hè. Dan ga je ook niet zo zeggen van gaan we terug, gaan we niet terug. Tegen u komt er een einde aan voor u, voor uw job. En moet je een beslissing nemen. En dat is dan van, ja, wat doen we? Anders modderde gewoon maar aan. En dan op een bepaald moment zeg je van, oei.
15 jaar later.
We zitten hier al 20 jaar. Ja, nu zijn de kinderen te oud. En ja, dan gaat dat niet meer terug, denk ik. En nu moeten ook afscheid nemen van de VRT, of niet? Ik denk dat je daar ook niet klaar voor bent. Als we optie B zouden kiezen, moet je zeggen.
Ah, als we optie B zouden kiezen, dan zou ik mijn ontslagbrief moeten gaan schrijven binnenkort.
Ja, ik denk niet dat je daar klaar voor bent.
En toen, in het midden van de zomer, enkele dagen voor de VRT moest weten of ik nu terug zou komen of niet begin oktober, hakten we de knoop door. We keren terug naar België.
Gaan we dan terug of wat?
Tja, daar lijkt het op. Hè. Ik denk dat de beslissing nu wel genomen is. Hè.
Blijkbaar wel, hè.
De impact van die beslissing dringt trouwens pas echt door als je die terugkeer ook effectief moet gaan organiseren. Wanneer gaan we dan exact terug? Wat doen we met onze spullen? Hoe zit het met ons huis? Wanneer halen we de kinderen van school? Hoe vervoeren we onze spullen over de oceaan? Wanneer lichten we onze werkgevers in? Hoeveel gaat dat allemaal kosten? Wat met onze status hier? Het was op dat ogenblik eigenlijk te laat om meteen allemaal terug te gaan. En omdat we de kinderen niet zomaar wilden wegrukken uit de school, is het plan dan dat ik eerst alleen ga om de terugkeer voor het hele gezin alvast voor te bereiden. Dat werkte ook toen we van Moncton naar Toronto verhuisden en dat gaan we nu opnieuw proberen. Die beslissing zet een aantal dingen in werking. Vanaf nu tikt een andere aftelklok, die van ons vertrek. En plots zijn onze dagen in Canada geteld.
Het is 4 september vandaag. Dat is een belangrijke dag, want ik ga namelijk mijn ontslag aankondigen op de plek waar ik momenteel werk. Je kan perfect iets in je hoofd bedenken en bedisselen natuurlijk. Zoals verhuizen naar een ander land, maar het wordt pas echt officieel als je het ook aan andere mensen zegt en een aantal dingen in beweging zet, zeg maar. Dus vandaag is het zover. Ik ga mijn ontslag geven. Ik ben nu onderweg naar kantoor. Ik ga binnen een uurtje of twee naar mijn directe baas en daar meedelen. Ik heb ook zo'n officiële ontslagbrief bij. Het voelt heel vreemd. Het maakt het plots zo concreet en onomkeerbaar. Opzegtermijn hier in Canada is 2 weken, dus binnen 2 weken heb ik concreet geen job meer. Ik heb er eigenlijk wel een beetje schrik voor om die stap te zetten. Het is onderdeel natuurlijk van een beslissing die we hebben genomen. En goed, we zetten daarmee door, maar het komt natuurlijk wel heel erg dichtbij nu. En ja, heel diep van binnen voelt het toch een beetje fout aan. En er is een stemmetje op dit ogenblik dat zegt om het niet te doen. Kiezen is verliezen, zegt men, dus het lijkt ofwel Canada ofwel de radio te moeten worden. En een van die twee zal moeten sneuvelen. Dus daar hoort dan ontslag bij op de plek waar ik nu werk.
Het eigenlijke gesprek heb ik uiteraard niet opgenomen, maar alles liep zoals gepland. Mijn manager viel totaal uit de lucht. Het was zelfs een beetje aangedaan, maar mijn ontslag werd aanvaard en 2 weken later deed ik de rit van Brampton naar downtown Toronto voor de allerlaatste keer. Het eerste dominosteentje was gevallen. Vanaf nu was er no way back. En plots begin je ook te twijfelen en begin je nieuwe vragen te stellen. Zullen we bijvoorbeeld ooit nog eens terugkeren naar Canada?
Oh, ik zou willen denken van ja, maar als je realistisch bent, denk ik dan van ja, eens als je teruggaat, heel die verhuis, alles dan ooit nog eens verhuizen, dan waarschijnlijk niet, ja. Ik weet het niet, waarschijnlijk niet.
Ja, kom terug als toerist natuurlijk, als toerist, hè. We moeten die roadtrip nog maken die we nog willen doen, hè, maar
ja, en op vakantie en zo, natuurlijk, maar echt komen, terug komen wonen. De kinderen worden ook ouder, ja, gaan zich ook alsmaar meer hechten aan hun vrienden en hun omgeving. Dat maakt het natuurlijk wel moeilijker dan.
Dus de kans is klein.
Ja, denk het wel.
Was het laatste stukje klank dat ik heb opgenomen. Hier valt een gat in de audio en moet ik even tussenkomen met een beetje uitleg. Kijk, ik had me voorgenomen om te blijven registreren. Ik had gezegd dat ik altijd audio zou blijven opnemen, ook over onze laatste weken, dagen en uren in Canada. Maar dat is me niet gelukt. Niet omdat er een technisch probleem was, maar wel omdat het gewoon fout aanvoelde. Het was te emotioneel en het voelde aan als een inbreuk op mijn eigen privacy. Ik heb echt wel een paar keer met de recorder in de hand gestaan en geprobeerd om iets op te nemen, maar ik heb het ding weer even snel uitgezet. Dus audio, dagboeken, opgenomen gesprekken of authentieke klank van die allerlaatste dagen in Canada, dat is er niet, maar ik kan je nu wel natuurlijk gewoon het verhaal vertellen. Zoals afgesproken keerde ik in oktober dus terug naar België. Alleen voorlopig om het terrein te effenen en de definitieve terugkeer van ons hele gezin voor te bereiden. Ik zocht en vond een huis in Wallonië. Onze dochters gaan al 5 jaar naar een Franstalige school in Canada en we wilden ze heel graag in dat Franstalig onderwijs houden en dus hebben we gekozen om net over de taalgrens te gaan wonen in Wallonië, niet al te ver van Brussel. Die pre-terugkeer, mijn incognito weken in België, wilde ik eigenlijk low profile houden, maar goed, zo werkt het natuurlijk niet als je voor nationale radio aan de slag bent. Want op mijn allereerste dag bijvoorbeeld terug mocht ik in de ochtend al opdraven over de Canadese verkiezingen. Ja, toen hadden sommige mensen natuurlijk al door dat er iets aan de hand was, dat ik terug was, maar veel reclame heb ik er verder niet over gemaakt. Ik wilde namelijk wachten met de officiële aankondiging tot we allemaal terug in het land waren of tot ik meer uitleg kom geven in deze podcast bijvoorbeeld. Enfin, in december vloog ik dus terug naar Canada met in de binnenzak 4 vliegtickets van Toronto naar Brussel. enkele reis deze keer. Datum op dat ticket, 17 december. Die laatste dagen in Canada vlogen eerlijk gezegd voorbij in een soort roes, vooral omdat er nog zoveel geregeld moest worden. Geloof me als ik zeg dat intercontinentaal verhuizen geen lachertje is. Zonder het goed en wel te beseffen, knip je eigenlijk langzaamaan de banden met Canada door, één voor één. In die laatste week verkochten we onze auto, haalden we de kinderen van school, nam Mirjam ontslag op haar werk, namen we afscheid van onze goede vrienden in Brampton, verkochten we ons Canadees huis en stopten we tenslotte al onze spullen in een grote container die per schip naar België zou gaan. Je vervelt in snel tempo terug van een goed geïntegreerde inwoner van Canada naar een toerist op bezoek in wat ondertussen je eigen land is geworden. Tot je op die laatste avond voor de terugkeer in een hotel in je eigen stad moet slapen, met enkel nog de koffers die je dan bij hebt en de huurauto op de parking. Dat is een vreemd en ongemakkelijk gevoel. Het is vooral ook een keihard gevoel. 5 jaar geleden deden we de omgekeerde beweging. Ik herinner me die eerste nacht in een luchthavenhotel in Montreal nog zeer levendig. Nu maken we de omgekeerde beweging. En het knaagt. Ik merk dat we het allemaal moeilijk hebben die laatste avond. Ook de kinderen. Ik denk dat het vooral het definitieve karakter van dit moment is in ons leven dat pijn doet. Dit lijkt en dit voelt zo onherroepelijk. Zeg nooit nooit in het leven natuurlijk, maar ik vraag me af of we dit nog eens een keer kunnen en willen doen. Opnieuw verhuizen bedoel ik, alle spullen weer de oceaan oversturen. Het is dat definitieve gevoel dat er behoorlijk hard in boort. We hebben allebei het gevoel dat Canada een afgesloten hoofdstuk is. Als we morgen die vlucht terugnemen, is het echt afgelopen. En zelfs al keer je dan nog eens terug als toerist, het zal toch nooit meer hetzelfde zijn. Een vraag die ik erg vaak kreeg toen ik onze terugkeer aankondigde was of Canada dan tegengevallen was, of het hele avontuur een mislukking bleek. Nee, integendeel. Het is eigenlijk veel te goed gelukt. Dat ik het zo moeilijk heb met het afscheid, is het beste bewijs. 5 jaar geleden zijn we vertrokken met 4 koffers en 18 kartonnen dozen naar een onbekend land. Zonder garantie op job, zonder garantie op enig succes. En kijk, we hebben er wortel geschoten, we hebben er goede vrienden gemaakt, we hadden allebei een job, we hadden een huis en onze kinderen gingen naar school. Er is vooral ook veel dankbaarheid. Dankbaarheid voor de kansen die we hier hebben gekregen. Canada heeft ons toegelaten en in haar armen opgenomen. Ik heb er 5 prachtige jaren van mijn leven genoten. Mijn kinderen zijn er groot geworden. Canada is een veilig, stabiel en fantastisch land met ongelooflijk goedaardige en vriendelijke mensen. Ik wil ook iedereen bedanken die we de afgelopen jaren van dichtbij of van ver hebben mogen leren kennen. Het was een eer en een genoegen om in dit prachtige land te mogen verblijven en om opgenomen te worden in de Canadese familie. Maar nu is het tijd voor iets anders. Tijd om te vertrekken. Het is 17 december 2015, even over 6 in de avond. En we zitten op dat vliegtuig terug, klaar om op te stijgen. Het is gek, enkele dagen geleden had ik hier nog een huis en een leven. Nu enkel nog mooie herinneringen en mijn ogen vol tranen. Als het vliegtuig van de Canadese grond loskomt, glijden de lichtjes van de stad langzaam onder ons door voor een allerlaatste groet. En het Canadese boek, met die mooie rode maple leaf, klapt dicht.